Ik zat te wachten op een natuurlijke stilte, maar die drie die bleef maar doorpraten. Hè? Ja, dat ging over het eetgedrag. Hey mensen, welkom. We gaan naar deel 2. Hallo meneer Arthur Teweeg. Welkom bij deze informatiebijeenkomst van de jaarrekening en natuurlijk de kadernota. Die hebben we vanochtend in het college vastgesteld. Dus hij ligt al in uw postvakje, dus we hebben snel doorgewerkt. Volgens het normaal te doen gebruikelijk gaat onze concerncontroller een korte presentatie geven en ook even het proces duiden. Wat actualiteiten erbij, de jaarrekening wordt kort aangestipt. Maurice Willems zit ook aan tafel, dus u kunt gewoon, we zullen niet streng zijn, u stelt uw vragen maar ook onderweg. Dus even aanvoelen, dat gaat meestal altijd hartstikke goed. En Wilco, mag ik jou nou even vragen om met de presentatie te beginnen? Laten we maar aanvangen.
Prima, dankjewel Wijnte. Ik ga er even bij staan, want dat is altijd wel wat makkelijker, vind ik zelf. Ja, zoals we doen gebruikelijk rond de tijdstip van het jaar, geven wij een toelichting bij de jaarstukken en de kadernota. Dat in het kader van de planning- en controlecyclus. De jaarstukken, zoals u weet, die staan geagendeerd 25 juni voor de raad ter vaststelling. En de kadernota op 3 juli. Wat we nu doen is op hoofdlijnen een toelichting geven bij deze stukken. Wat eigenlijk dan nog ontbreekt als we het hebben over de PNC-cyclus. Hiermee kijken we achteruit naar 2017 en we kijken vooruit naar 2019 met de kadernota. Dat is de voortgang van dit jaar, van 2018. Dat doen we met de gebruikelijke tussenrapportages. Die kent u ook. Binnenkort zal ook de tweede tussenrapportage naar de raad toekomen. Maar goed, in deze bijeenkomst voor vanavond zoomen we in op de jaarstukken en de kadernota. Eerst en vooral zie je de jaarstukken en daarna wat uitgebreider de kadernota. En zoals gezegd, ja, vragen tussentijds, laat maar doorkomen. Dat kan ook naar achteraf, ook naar schriftelijk. Daar zal ik straks aan het einde ook nog op terugkomen. Goed, allereerst de jaarstukken, 2017. Goed om aan te geven hoe het is opgebouwd, het boekwerk. Het bekende indeling met drie onderdelen, A, B en C. In eerste instantie de inhoud, het jaarverslag. Opgebouwd uit de bekende programma's en de voorgeschreven paragrafen. Onderdeel B, de jaarrekening. Dat is meer een financieel overzicht. De lasten en baten, de balans met alle toelichtingen die erbij horen. En tenslotte ook de gebruikelijke bijlagen. Daarbij onder andere de controleverklaring, waar ik zei van de accountant. Al wordt die vaak achteraf of pas nadat de stukken verstrekt zijn, wordt die afgegeven door de accountant. En ter tijde van de vergadering hopen dat die er ook is. En daar gaan we vanuit, want we hebben ook een goede afstemming gehad in de oude commissie met de accountant. Daar kan ik straks wat meer over vertellen. Een nieuwe bijlage is overigens het overzicht van lasten en baten van alle taakvelden, subtaakvelden. Dus een nieuw overzicht wat ook is voorgeschreven in de BBV-richtlijnen. Dat is nieuw en in 2017, dus dat zit er nu ook bij. Daaronder heb ik opgenomen wat er ook in zit. Dat is in het begin van het boekwerk. Dat is een uitgebreid boekwerk. We horen straks te zeggen 170, 175 pagina's. Een heel dik boekwerk. Dat blijft de uitdaging altijd. Hè? Probeer het zo smart mogelijk te formuleren en toegankelijk ook. Maar het is best wel uitgebreid geworden, toch? Dus daarom hebben we ook voorin het een jaarstuk, een jaarrekening in één oogopslag opgenomen. Om de lezer, die niet het hele boekwerk wil doorgaan, bevroeten, in één oogopslag kan zien hoe het resultaat is geweest. Vervolgens gaan we ook een analyse daarvan weergeven in me vooraan. En wat er ook bij hoort is de resultaatbestemming. Nou, de laatste twee punten die zal ik nu even aanstippen. En daarmee pak ik dus op hoofdlijn even een duiding van de jaarstukken 2017. Nogmaals, er staat heel veel in en er kunnen heel veel vragen over worden gesteld. Dat kan ook nu, dat kan ook later in schriftelijke vorm. Als we kijken naar het rekeningsresultaat 2017, dan hebben we een resultaat gerealiseerd, een overschot van 3,2 miljoen. Waarbij we een laatste prognose hebben afgegeven bij tussenrapportage 4 in 2017 van 4.111.000 euro. Nou, met dat gegeven hebben we aangegeven, nou, dus hebben we nog een verschil te verklaren van 873.000 euro. Dus een nadelig verschil, want we komen wat lager in ons overschot uit dan de laatste tussenrapportage heeft aangegeven. Nou, dat vinden we dan ook terug in de verschilanalyse. Dit is weer een samenvatting van de verschillende analyses op hoofdlijnen, zoals die in de jaarstuk is opgenomen. Dus nog meer gecomprimeerd. Nadelen en de voordelen. De grote posten die vallen wel op. Hè. Als we kijken naar bij de nadelen, sociaal domein, de hogere uitgaven voor jeugd. Dit jaar zijn we voor het eerst in 2017 over het beschikbare budget voor het sociaal domein heen gegaan. 2015, 2016 hielden we geld over. 5 ton, 7 ton hebben we overgehouden. Dat gaat ook gereserveerd, doorgezet naar 2017. En we zien dat we in 2017 voor het eerst over dat budget heen zijn gegaan. Nou, dat toont alleen maar aan de noodzaak om daar goede controle op uit te blijven oefenen op de uitgaven van het sociaal domein. En daar zijn we ook volop mee bezig. En laatst ook in de afstemming met de accountant en de auditcommissie hebben we hier ook over gesproken. En nou, de accountant die zal ook onze handreiking meegeven om daar nog verder stappen in te kunnen zetten. Nou, dat is een grote post in deze analyse. Een andere grote post is de storting, voorziening, pensioen en wachtgelden. Dat heeft alles te maken met de lage actuariële rente op dit moment, waardoor we genoodzaakt zijn om een extra dotatie en de voorziening te plegen. Aan de andere kant, bij de voordelen, een grote post, de grondexploitatie. Daar, ik had het over de rente, speelt dit ook. Dat is een lage rente. Dus in dat geval betekent dat weer een voordeel, want voor alle complexen waar we verliesgevend zijn, wordt dat wat minder, want de rente is lager en dus kunnen we daar een deel van laten vrijvallen. En we hebben ook tussentijdse winstnemingen kunnen nemen bij de grondexploitatie van Elf-Zuid en de Poort van Midden-Gelderland. Dat voor ruim 9 ton. Goed, dit is op hoofdlijnen. En natuurlijk zijn er allerlei afwijkingen nog meer te benoemen, maar die vindt allemaal terug in het stuk zelf.
Misschien nog wel even een vraag, hè, want je kan met een financiële blik naar dit soort dingen kijken en ook zeg maar, met de inhoudelijke blik. Vanuit de inhoudelijke blik vind ik het overblijven van die middelen voor uitvoering asielakkoord niet vanzelfsprekend om dat onder voordelen te scharen. Wat is de oorzaak zeg maar, dat die middelen over zijn gebleven? Zijn ze pas laat door het Rijk toegekend? Of?
Ja. Het is inderdaad een onderscheid tussen duiding, hè, financiële duiding en inhoudelijke duiding. Waarom ze over zijn gebleven, daar kan ik geen antwoord op geven. Wel het feit dat het geld is overgebleven. Het zijn middelen die we van het Rijk hebben gekregen. Inderdaad voor de bekostiging van opvang, integratie van asielzoekers, statushouders. En omdat dat geld is overgebleven, stellen we nu voor om dat ook in de resultaatbestemming mee te nemen. Dat is deze sheet en de volgende sheet, daar komt het dan ook in terug.
De andere komt dan op een ander moment wel.
Ja, oké. De resultaatbestemming. 3,2 miljoen is het resultaat. Waar gaat dat naartoe? Vorming van een bestemmingsreserve bij onze weg. Dat heeft te maken met werkzaamheden die daar moeten plaatsvinden op die locatie. En dat was voorheen een activiteit die was opgenomen binnen de grondexploitatie. Volgens de BBV-voorschriften mag dat niet meer. Moet dat uit de grondexploitatie worden gehaald. En moet dat binnen de algemene dienst van de gemeente worden ondergebracht. Dat doen we op deze wijze. Dus dat is ook deels een verklaring van het voordeel van dat van die 2 miljoen binnen de grondexploitatie. Want daar is die last uitgehaald. Maar we moeten de werkzaamheden wel uitvoeren. Dus daarom zeggen we, laten we daar dan ook een aparte bestemmingsreserve voor vormen. Dat is die 4,85.
Een vraag stellen, waarom doe je dat nou niet in algemene reserve? Is dat de reden die ze juist opnoemt?
Ja, omdat daar ligt een verplichting om die werkzaamheden uit te voeren. Het is een investering en er komen kapitaallasten uit voort. En die willen we dekken. En daar wordt dan deze specifieke bestemmingsreserve voor gevormd.
Misschien een toevoeging. Ja. U heeft zeg maar in 2016 ook al 1,6 miljoen begroot voor het viaduct op de Kattenleger. En dit was een onderdeel daarvan. Dit deel was zeg maar de aanpassingen na de oprit. Dus als we het laten vrijvallen, dan moet het ook opnieuw weer bestemmen. Dus het is eigenlijk gewoon praktisch om het reeds al bestemde totale nieuwe viaduct, hè, waar nu op dit moment weer bij de provincie de aanvraag voor ligt, om dat gewoon in stand te houden. Dan kunnen we ook meteen tot uitvoering. Vandaar dat we dan in afwijking met ons beleid daar een bestemming voor zetten.
Ja, want het is wel een afwijking van het beleid, heb ik begrepen. Hè? Want we hebben ooit een periode gehad dat er heel veel bestemmingspotjes waren. Toen hebben we gezegd, van dat willen we niet meer. Want anders weet niemand meer waarom die dingen ooit zo zijn bestemd. We willen alles eigenlijk in die grote spaarpot hebben zitten. En nu voor dit specifieke geval, zegt u, er wordt een uitzondering gemaakt.
Ja, klopt. Ja. We zijn inderdaad terughoudend met het vormen van nieuwe reserves. We willen geen wildgroei hebben, allerlei aparte potjes hiervoor en daarvoor. Maar dat is specifiek hiervoor bedoeld, voor de dekking van deze investering die we plegen, ter dekking van de kapitaallasten. Daarvan gaan we deze bestemmingsreserve vormen. Ja. Dus dat doen we. Daarnaast ook al net gerefereerd, de kosten voor asielinstroom. Nou, die middelen die zetten we door, geoormerkt binnen de algemene reserve. En dan houden we nog over 2,3 miljoen wat we dan toevoegen aan de algemene reserve. Dit zijn eigenlijk mijn sheets over de jaarstukken. Wat ik al zei, echt op hoofdlijnen. Nou goed, mochten er daar vragen over zijn over de jaarstukken, ja, kunt u nu stellen. Ook schriftelijk. Met dat laag gerefereerd gevraagd van is er nog een indieningsdatum voor het indienen van de vragen bij de jaarstukken. De behandeling die is 25 juni. We hebben niet aangegeven wat de uiterste termijn is voor indiening van de vragen. Dat hebben we wel, doen we wel bij de kadernota. Ik zei net al, die ZSM zo snel mogelijk, omdat 25 juni al de behandeling gepland staat. De vragen zijn al binnengekomen van een aantal fracties. Van CDA, BBO zijn vragen binnengekomen. Dus ja, wij kunnen daar nog een berichtje uitdoen via de Griffie voor een uiterste datum. Wat ik al zeg, liefst zo snel mogelijk. Dus dat zal met een paar dagen of deze week op maandag aanstaan. Dat lijkt me op zich wel een redelijke termijn.
Nou, maandag aanstaande. Dan hebben we
misschien kunnen we dat aanhouden.
Dan maar afspraken spreken. Dan kunnen wij het ook gewoon even goed behandelen en ook op tijd aan u terugkomen de antwoorden. Ja.
Betekent maandag einde de werkdag of 12 uur s'nachts?
Soms de ene keer hanteren we 12 uur s'middags, de andere keer 6 uur.
Begin werkdags, dinsdagochtend.
Zullen we op 6 uur zetten? Dus eind van de middag?
Mag het s'avonds zijn?
Natuurlijk.
Ja, goed, dan gaan we dat dinsdag mee aan de slag.
Top.
Ja?
Ja, dank je.
Goed zo.
Ja.
Goed, met uw welbevinden ga ik door naar de kadernota. Kadernota 2019. Dit is de indeling, kadernota, gebruikelijke indeling, tweetal hoofdstukken, beleidsmatig deel, financieel deel en de gebruikelijke bijlagen, zoals het programma Nieuwe Lasten en het financieel meerjarenperspectief schetsen we daarin. En wat er ook bij hoort is een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve. Beleidsmatig kader. Natuurlijk, een bijzonder kadernota dit jaar, want we hebben een nieuw coalitieprogramma 2018-2022. En in dit beleidsmatig kader is opgenomen een vertaling op hoofdlijnen daarvan. Ik zeg bewust op hoofdlijnen, want we werken verder aan de uitwerking in detail. En dat doen we door het opstellen van de uitvoeringsagenda, waar we nu ook het afgelopen 4 jaar al mee gewerkt hebben. Die lijn die trekken we door. Dus ook voor de komende 4 jaar gaan we daar een uitvoeringsagenda met allerlei speerpunten opstellen. En die speerpunten zullen ook terugkomen en de basis zijn voor de programmabegroting 2019 en de jaren daarna. Dus nogmaals op hoofdlijnen een vertaling ervan. Het is misschien wel goed om nog even te zeggen dat daar vanuit de organisatie, een aantal collega's zijn hier ook aanwezig, hard aan gewerkt is om dat voor elkaar te krijgen. Daar zijn we ook trots op dat dat gelukt is. Dus fijn dat te kunnen constateren. Dan brengen we tot de indeling van het hoofdstuk 2 beleidsmatig kader. Hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben daarvan de indeling aangehouden, ook van het coalitieprogramma, diezelfde opzet. Dat zijn deze 4 onderdelen. Afspraken met de samenleving, dan verdeeld naar een viertal onderdelen, zoals ze daar staan, omgevingswet, wonen, duurzaamheid en sociaal domein. Daarvan zijn kort de ontwikkelingen aangegeven die op ons afkomen en hoe het college daarmee om wil gaan. Andere punten die daarin genoemd zijn in het coalitieprogramma, dat is de open bestuurscultuur, de betrokken samenleving en de visie daaromtrent en hoe het verder ingevuld gaat worden. De 2.3, de voorzieningen op maat voor levendige dorpen, goede leefomgeving. En 2.4, de programma's, thema's ook wel genoemd in het coalitieprogramma voor de komende 4 jaren. Nogmaals een korte duiding bij die onderdelen zult u aantreffen in de kadernota. En een nadere gedetailleerde uitwerking zal straks komen in de programmabegroting 2019 en de begrotingen daarop volgend in de vorm van de speerpunten van de uitvoeringsagenda. De programma's 2018-2022. Nou, ik heb laatst een presentatie mogen geven over de programmabegroting, hoe die eruit ziet. Dat heb ik ook gezegd, van, ja, dat zijn de 10 programma's zoals we die eigenlijk al een aantal jaren kennen en ook terug laten komen in onze programmabegroting. Dat zijn de eerste 5 daarvan. Oorspronkelijk is dat ook de indeling van functioneel vanuit de administratieve voorschriften die hier voorgeschreven zijn, hoe we dat moeten invullen. We zijn daar inmiddels vrij in om daar programma-indeling te kiezen. We kiezen ervoor om deze lijn door te trekken, daar bestendige gedragsaan in te vertonen. Tussen haakjes heb ik daaronder gezet wat de accenten zijn, highlights als het ware vanuit het coalitieprogramma en waar het college gericht mee aan de slag gaat. Dus bij het eerste programma openbaar orde veiligheid treft u specifieke tekst aan over ondermijning, handhaving waar het college met name mee aan de slag wil gaan. Nou ja, dus u ziet verder bij de overige programma's de betreffende items staan. Nou, dat geldt ook voor de overige 5 programma's. Ik kan ze allemaal noemen, maar goed. Er zijn eigenlijk bekende programma's met de juiste duiding vanuit het coalitieprogramma. En de verdere uitwerking zal plaatsvinden in de programmabegroting hiervan. Wat we overigens ook hebben gedaan bij deze uitwerking is per programma aangeven welke PNL-post hierop van toepassing is. Dus als we eens aangeven, we gaan met dit of dat, met die en die activiteit aan de slag. Tussen haakjes aangeven welke PNL-post en achterin, in de bijlagen. Er zijn 2 PNL-overzichten opgenomen. Bestaande PNL, vanuit het programmabegroting is 18. En het nieuwe PNL, wat we nu dus hebben geïnventariseerd. En daar komen dan de verschillende PNL-posten weer terug. En dat kan zijn of het een investering is of structurele last, et cetera. En ook daar zit dan een inhoudelijke duiding bij. Dan hoofdstuk 3, het volgende hoofdstuk van de kadernota, dat is het financiële gedeelte. Dit zijn de 7 onderdelen die daarin terugkomen. Het zijn dezelfde onderdelen die ook de voorgaande jaren in de kadernota zijn opgenomen. En we beginnen dan altijd met het financieel meerjarenperspectief voor het eerstkomende jaar en de 3 jaren daaropvolgend. Zoals dat ook is voorgeschreven dat je dat moet doen. Wat er meteen bij hoort, wat altijd logisch is, dat we zeggen van nou, oké, als ze dat... als dat de cijfers zijn die daaruit voortvloeien, wat doet dat dan voor onze algemene reserve en ons weerstandsvermogen? Dat laat dan ook terugkomen in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk. En ik heb ook laatst aangegeven in de toelichting in de presentatie, wat is een hele belangrijke post voor de gemeente? Ja, dat is de algemene uitkering, dat weten we allemaal. En we weten ook dat dat nogal eens wil fluctueren. Die informatie die komt altijd naar ons toe in de vorm van de circulaires. Mijn circulaire, september circulaire zijn belangrijke circulaires. Nou, daar geven we duiding aan bij 3.4 en ook met name in bijlage 2 van de kadernota waarin het nader is geduid. Als er geen vragen zijn, dan praat ik gewoon door. Hè? Dat is dan goed. 3.5, tariefsaanpassingen. Daarin gaan we in op de voorgestelde tariefsaanpassingen voor het komende jaar 2019. Dus dan hebben we het over de OZB, de leesjes, afvalstofheffing, rioolheffing, hoe we daar willen insteken. Concrete voorstellen voor de tarieven, die zullen komen bij de begroting 2019, die in november te vaststellen aan de raad zal worden voorgelegd. Dus dit is een opmaat daar naartoe.
Mag ik daar nog een vraag over? Ja. Ik heb natuurlijk die kadernota nog niet helemaal kunnen lezen, maar ik zag ergens staan van we volgen de inflatie en we gaan uit van 1,5%. Want die hebben we ooit een keer geprikt. Maar die inflatie wil natuurlijk ook nog wel eens wat fluctueren. Volgens mij zag ik niet zo snel zeg maar, een landelijke prognose van die inflatie staan. Maar nee. Ik kan me voorstellen dat je daar ook een soort van standaard in zoekt. Want op het ogenblik schommelt die volgens mij weer wat. Ja. Hoe is dat? Want anders gaat die 1,5% natuurlijk ook heel erg een eigen leven leiden.
Ja, klopt. Kijk, op voorhand is dat we moeten ergens mee rekenen. En dat doen we met die 1,5%. 1,5%. In het coalitieprogramma is ook aangegeven dat de tarieven maximaal met de inflatiepercentage mogen stijgen. Dat is de insteek. Dus in het geval de inflatiepercentage lager uitkomt, dan zullen tarieven ook op dat lage, met een lager percentage worden opgehoogd. Maar op voorhand rekenen we met die 1,5%. Maar concreet voorstel, dan komen we, wat ik net zei, bij de begroting. En dan kijken we wat het inflatiepercentage is. En daar gaan we dan ook vanuit. Ja? Oké. De stad staat in 3,5. Bij de triesaanpassingen 3,6 geven duiding aan hoe het personeelsbudget van de gemeente Overbetuwe zich ontwikkelt. Welke aspecten daarbij bij spelen. En 3,7 gaan we even kort in op de nieuwe huisvesting.
Denk mijn laatste vraag bij deze presentatie. Bij 3,6, het viel mij op, zeg maar, dat er nogal wat voorstelletjes, als ik al even snel door de oogharen keek, in zitten die ook betrekking hebben op personele capaciteit. Een actie die gepleegd wordt en dan, er is uitvoeringsgeld voor nodig. En vaak is dat dan uitvoeringsgeld inclusief extra capaciteit. Dus ik vind het op zich wel, maar goed, dat kan natuurlijk bij de technische vragen dan enzovoort wel weer komen. Maar ik zou het wel fijn vinden om die systematiek en ook hoe dit soort voorstelletjes zich dan verhouden tot de afgesproken systematiek, om dat nog eens even scherp te hebben. Want bij sommige dingen dan denk ik, ja, volgens mij de jeugd goed betrekken. Ja, ik neem aan dat wij onze formatie zo hebben gekozen dat we iedereen goed kunnen betrekken. Dus ja, dat er dan weer, zeg maar, om de jeugd goed te betrekken een halve FTE bij moet. Ja, daar wil ik eigenlijk ook als raad niet op die manier over willen beslissen. Ik dacht dat we dat ook met die Overbetuwe norm hadden opgevangen. Maar ja. Ik heb dat niet scherp. Maar,
nee, maar goed om het even aan te kaarten. Het komt ook terug, want ik ga deze punten even kort langslopen. En dan komt het ook terug als het gaat om de ontwikkeling personeelsbudget. Hoe we erin zitten en hoe we dat hebben vormgegeven ook in deze kadernota en begroting. Ja. Nou, dan even de cijfers voor de komende jaren, het financieel miljardenperspectief. Nou, die zien er goed uit. Voor 2019 een overschot van 1,9 miljoen. En dat loopt verder op naar 3,6 miljoen in de laatste jaren, in 2022. Wat ik daar aangeef, dat zijn de cijfers waarin ook de lasten van het nieuwe programma, nieuwe lasten, PNL 2019-2022, in zijn verwerkt. Dus met die cijfers die erin zitten, hebben we deze overschotten voor de komende jaren. En het is dan mooi om te kunnen constateren dat we ook hiermee voldoen aan de norm die de Raad ook heeft gesteld bij het vaststellen van de kadernota 2017 is dat geweest. Waarin is gezegd van we streven naar structurele overschot op onze begroting van minimaal 1 miljoen. Omdat dat gezond is, want dan heb je wat op te vangen op het moment dat er het nodige naar je toe komt. En hoef je niet te verkrampen in een of andere bezuinigingsoperatie of iets dergelijks te schieten. Ja, met deze cijfers slagen we daar meer dan voldoende in, dus dat is een mooi gegeven. Het is ook wel wenselijk, ik kom daar even terug op de ontwikkeling algemene uitkering, dan geeft het nog een wat meer specifieke duiding. Het zijn ook hoge overschotten dan ten opzichte van de begroting van vorig jaar, van 2018 of van dit lopende jaar moet ik zeggen. Daar is ook een financieel miljardenperspectief aangegeven. Dit zijn nog wat rooskleurige cijfers dan in de lopende begroting. Dus, nou, prettig om te kunnen constateren. Dan is het ook goed om te weten van welke uitgangspunten hebben we gehanteerd bij het opstellen van onze begroting. En zijn dat dezelfde uitgangspunten? Zijn die wel bijgesteld? Nou, ik heb hier de uitgangspunten op een rijtje gezet. Ook allemaal terug te vinden in de kadernota met meer tekst en inhoud. Natuurlijk, de begrotingsoverschotten. Dat waren oudere cijfers. Die hebben we nu geactualiseerd. Die zien er beter uit. Dus dat heeft een bijstelling opgeleverd. De CAO voor de salarissen premieontwikkeling, die hebben we bijgesteld. Eerst gingen we nog uit van een ontwikkeling van 1,5% en die hebben we bijgesteld nu naar 2,5%. Kijkend naar landenontwikkelingen, wat we zien, die 1,5%, dat kunnen we niet meer overeind houden. Daar zullen we iets meer mee moeten doen in onze meerjarenraming. Dus die hebben we op 2,5% gezet. Wat ik net al zei, een belangrijke post, de algemene uitkering. Die hebben we berekend op basis van de marktcirculaire. Het is een bijzonder jaar geweest, want er is in maart is er ook een circulaire verschenen. Ja, net doorgaans verschijnt die twee momenten, in mei en in september. Maar met het regeerakkoord wat gesloten is en het bestuurlijke programma wat eruit voort is gekomen, is er ook een extra maatcirculaire door het ministerie van BZK verstrekt. En daar zijn de effecten allemaal in doorgerekend. Kom ik daar ook eventjes nader op terug. De jaarlijkse verhoging van de OZB, die is consequent gebleven met die 1,5%. En we kijken dus straks bij de begroting wat het concreet voorstel zal zijn. Ook hetzelfde gebleven, dat is de financiële insteek bij het sociaal domein. Budgetneutraliteit passen we daartoe. Dus de middelen die we daarvoor krijgen zijn ook leidend als het gaat om het bewaken van onze uitgaven.
Daar nog wel even een vraag over. Want het Rijk heeft met name zeg maar, met de voorstellen voor de eigen bijdrageregeling die nu bij de Kamer liggen. Toch ook effect zeg maar, op onze gemeentelijke uitgaven, hè, want ze compenseren dat niet volledig. Hebben wij dat al in ons beeld meegenomen of is dat eigenlijk een impliciete taakstelling dan binnen het sociaal domein?
Ik probeer hem even goed te duiden voor mezelf. Ja, het is...
Om hem in andere woorden, ik ga even niet om de getallen, maar die eigen bijdrageverandering die kost 500 miljoen. Mm. Het Rijk heeft gezegd wij leveren de helft van die plussen waarbij. En de andere helft, dat regel je maar uit je accré.
Mm-hmm. Ja.
En ik ben even op zoek van, hebben wij die andere helft dan al gedekt? Of zit dat in die formulering sociaal domein budgetneutraal?
Ja. Nou, we hebben onze begroting opgesteld, inderdaad, waar ook de eigen bijdragen in zijn opgenomen. Daarmee hebben we een totaal plaatje van alle lasten en baten van het sociaal domein. Waarin dus ook een raming zit van die eigen bijdragen. En dat is voor ons leidend als het gaat om de bewaking van de uitvoering van het sociaal domein. Op dit moment wordt daar ook een uitleg over gegeven hiernaast, geloof ik, over de monitor van 2017. Daar komt het ook dit verhaal naar voren.
Maar dat betekent financieel verandert nogal wat. Even aansluiten de opmerking van de heer Noordemeer. Want nu betaalt iedereen naar rata van zijn vermogen en van zijn inkomen, de draagkracht. Ja. En dan betaalt iedereen een gelijk bedrag aan het kader van de WMO. De financiële heeft dat nog wel consequenties.
Ja, dat zal zeker zo zijn. Wat ik hier aangeef van overal. Voor hoe wij als gemeente daarmee omgaan, is dat wij budgetneutraal daarmee omgaan. Wat het specifiek inhoudelijk betreft, hoe we daar verder invulling aan geven, ja, daar zullen we een ander moment een nadere duiding aan moeten geven.
Maar betekent
die informatie heb ik nu niet.
Het betekent dat het kabinetsvoorstel nog niet zeg maar, hierin is verwerkt en dat zeg maar, de wethouder sociaal domein daar gewoon voor aan de lat staat op dit moment.
Exact, ja. Ja.
Zelfde.
Maar in die zin is dus wel dezelfde insteek als vorig jaar, budgetneutraal. Dat is en blijft de insteek voor uitvoering van het sociaal domein. En wat ik net in het begin al zei, we hebben dit jaar, 2017, voor het eerst hebben we daar meer uitgegeven. Wij hebben gedaan bij jeugd. Dus daar ligt een forse opgave voor ons als gemeente zijn. Wat ook hetzelfde is gebleven, dat is dat we een jaarlijks beperkt bedrag hanteren als het gaat om het opvangen van prijsstijging, arealuitbreiding. 140.000 euro is dat ongeveer, op een begroting van 100 miljoen, is niet veel. Dus eigenlijk is dat ook een soort van verkapte efficiëntiekorting die we jaarlijks en gewoon doorvoeren in onze begroting. Die zit er nog steeds in. Wat we ook ongewijzigd hebben gelaten, dat zijn de ramingen van de uitkeringen. De WWB heb ik hier nog even genoemd. Dat in afwachting van nadere geactualiseerde cijfers daaromtrent. Inzicht erbij is dat te zeggen van mocht er sprake zijn van hogere uitkeringslasten, dan kunnen we die ook opvangen door een hogere uitkering die we krijgen van het Rijk. Hetzij via de specifieke uitkering, hetzij via de algemene uitkering, via de betreffende verdeelmaatstaven. En natuurlijk, wat we ook geactualiseerd hebben, dat is het programma Nieuwe Lasten. Ik gaf het begin al aan, we hebben twee bijlagen opgenomen. Een bestaand PNL en een nieuw PNL. Nou, op dat nieuwe PNL, daar staan een aantal posten op. 55 nieuwe PNL-posten. Zijn er best wel veel. In 2018 in de begroting waren er ongeveer 30, meen ik uit mijn hoofd. Nu dus 55 nieuwe posten. En tezamen, als die posten langslopen, dan zit er ongeveer 2,6 miljoen onttrekking aan de algemene reserve, is daarmee gemoeid. Waarvan het merendeel betrekking heeft op de eerste jaarschijf 2019. En daarnaast zijn er ook structurele uitgaven opgenomen op een PNL. En die zitten met name in de eerste twee jaarschijven, 2019 en 2020. En kijken we daar naar het totale effect daarvan, dan is dat cumulatief afgerond 1,1 miljoen, wat we aan structurele lasten met de PNL in onze begroting gaan opnemen. Dit kunnen we doen, omdat ik wat ik net al liet zien, de algemene uitkering, die is fors toegenomen. Daardoor hebben we deze lasten in onze begroting kunnen opnemen.
Ik heb dan nog een procedurele vraag over om te snappen hoe dit werkt. Want bij de PNL bijvoorbeeld de vitale sportparken erbij. Dat kan ik weer net niet vinden, want we hebben daar een hele mooie discussie over gehad in de programmabegroting raad van 2018. En toen is er een amendement aangenomen en nu lees ik hier heel snel dat dat geld wat toen door de raad beschikbaar is gesteld, dat het niet genoeg is voor, om het complete plan dat er nu ligt uit te gaan voeren. Partijen zijn aan de slag gegaan. Er komt nog een uitwerking van dat plan, komt nog naar de raad toe. Maar je reserveert alvast een bedrag van, even kijken, 1,1 miljoen in de vierde kamernota, dus in de begroting van 2019. Dan zijn er ook andere partijen bij betrokken, zoals de provincie Gelderland, die subsidies hebben voor die vitale sportpark. En betekent dat dan op het moment dat wij dit gaan begroten, en ook hier in de kamernota al opnemen, dat je eigenlijk alle onderhandelingsruimte dan hebt dichtgetimmerd? Of zit daar nog een mogelijkheid om... Nou, misschien moet je wel zeggen, nu niet dit bedrag agenderen. Eerst maar eens even dat plan afwachten en dan kijken wat eruit komt. Even een procedurele vraag met een kleine inhoudelijke...
Nou, een procedurele vraag. Ja. Daar kan ik misschien wel op antwoorden. Het subsidieverzoek is al weg. Dat was al een van de voorwaarden, want anders krijgen we het geld niet. Er zijn vastgestelde bedragen, dus onderhandelingsruimte zit er niet zozeer. We krijgen procesgeld gehad voor het hele onderzoek. En we krijgen 150.000 euro als alle partijen die dus mee hebben gedragen aan het plan voor een sportpark te pas. Die kunnen inderdaad, die hebben ze ondertekend en het verzoek ligt nu bij de provincie. En dat zullen ze gaan accorderen. Maar het zijn niet bedragen die je nog een keer kunt extrapoleren. Het zijn vaste bedragen vanuit het sportakkoord.
Maar even concreet, als die als de raad zou zeggen die 1,1 miljoen, daar maken we 9 ton van. Dan blijft die subsidie op 150.000 staan.
Ja, klopt.
Die is niet afhankelijk van zeg maar dat extra wat wij er bovenop leggen.
Nee
dan is het helder. Dank u wel.
En voorzitter, ik kan me herinneren de discussie over vitale sportparken die we vorig jaar hebben gehad. Toen dus ook een abonnement van gemeente belangen is, toen heeft het toen niet gehaald. Het ging over de uitbreiding van spieren met een derde kunstgrasveld. Daarvoor in de plaats komt een abonnement wat de raadsbreed met en meer is ondersteund. Mijn vraag is nu, en ik zie er nogmaals, ik heb het ook maar even net doorgelezen. Zit er iets in opgenomen in deze begroting voor de vraag van Speer om die te kunnen honoreren? Een derde veld. Als dat al, als zodanig uit de nulmeting mocht blijken, waar de uitkomst van ook per 1 juni zou worden verwacht.
Ik denk dat het goed is dat ik het plan gewoon toestuur. Dan kunt u zien zeg maar, wat er allemaal gebeurd is en opgebracht is. Dan kunnen ze uw eigen beeld vormen bovenop dit. Want het, is natuurlijk, het gaat eigenlijk om inhoudelijke behandeling. En het is natuurlijk verder uitwerking van een abonnement. En de opdracht lag er al. Dus ik vind het goed inderdaad. Ik denk dat ik dat even opschrijf. En dat het plan wat wij ingediend hebben, dat kunnen jullie gewoon integraal krijgen. En hebben jullie gewoon een beeld, de onderbouwing waarom wij deze 600.000 euro extra vragen. En dan kunt u een goede afweging maken.
En voorzitter, als u dat dan toch toestuurt, dan vind ik het ook wel interessant om even te zien zeg maar, hoe zich dat verhoudt tot het derde veld van Excelsior. Wat waar hier in deze kadernota is gezegd, dat zetten we PM.
Ja, dat is ook toegelicht.
Goed. Ik denk voldoende even over het programma nu belasten, voordat we alle posten verder langs gaan lopen. Maar goed om te weten, dus afgerond 1,1 miljoen wat we hier met vaste lasten in onze begroting reserveren. Wat ik al eerder zei, wat doet dit voor de algemene reserve? Hoe ontwikkelt die zich verder? We zitten nu op een niveau van 20 miljoen, afgerond 20 miljoen, actueel, 2018. Dat is het bedrag wat ook uit de jaarcijfers 2017 naar voren komt. We zien dan dat het in mijn jarenperspectief verdubbelt naar ongeveer 40 miljoen. En dat komt met name door de begrotingsoverschotten die wij voor de komende jaren kunnen ramen. Dat moeten we nog maar zien te realiseren, zeg ik dan. En daarnaast zit ook nog een groot bedrag in vanuit de afwikkeling van de Gembeste AAM, ongeveer 4 miljoen. Dat tezamen met die begrotingsoverschotten maakt dat we deze stijgende lijn kunnen laten zien. Ja, precario wordt hier ook nog gezegd. Inderdaad, en dat geld dat loopt tot en met 2021. En daarna stopt dat ook. En dat hebben we al eerder gememoreerd. De algemene reserve wordt dan niet verder meer echt gevoed. Dat over de grondexploitatie houdt dat daarna ook wel op. Dus ja, vandaar ook de gedachte om daar op een andere manier naar middelen voor voeding te gaan zoeken. Wat meer actievere grondpolitiek bijvoorbeeld. Ik zei dat de stijgende lijn. Dit is het plaatje wat erbij hoort. het verwacht verloop van de algemene reserve. Het stippenlijntje, dat is vanuit de begroting 2018. En die blauwe lijn, dat is vanuit de kadernota die we nu hebben opgesteld. En dan zitten we dus wat onder bij de prognose van vorig jaar. We komen uiteindelijk wel weer op die 40 miljoen uit. En dat verschil wat ertussen zit, dat heeft te maken met de overheving van die 6,8 miljoen van riolering, wat weer terug is gegaan naar de voorziening. Maar we komen wel weer op die 40 miljoen en dat komt door die begrotingsoverschotten, wat ik net zei. En we kennen allemaal dat verhaal, ja. Als we het hebben over de algemene reserve, is het ook meteen goed om de link te maken naar het weerstandsvermogen van de gemeente over Betuwe. En dan pak ik even terug naar de kader tot 2017. Er is niet alleen toen bepaald dat we gaan voor een structureel begrotingsoverschot van 1 miljoen, maar ook dat we een minimale omvang van de algemene reserve willen hanteren van 10 miljoen. Nou, fijn om te kunnen constateren dat we dat gehaald hebben. En een volgende stap zou zijn. Wat is een soort van bovengrens die we willen gaan hanteren als het gaat om de algemene reserve? Als je dat gaat doen, daar de discussie gaat voeren, dan wat hoort daarbij? Dat is de inventarisatie van de risico's die we lopen. Dus je gaat kijken van, hoe verhoudt u dat daartoe? En wat is welke ratio, welke factor willen we daarop loslaten? Nou, dat brengen we dan bij de nota risicomanagement 2018. Die is in februari door de raad vastgesteld. En daarin is bepaald dat we streven naar een ratio tussen de 1,4 en de 2. Dus als we 1 miljoen aan risico's hebben, dan moet er een factor 1,4 aan algemene reserve tegenover worden gezet. We zitten nu bij de jaarstukken 2017 op een ratio van 1,39. Dus we halen het bijna, die 1,4. Maar goed, dat is waar we voor willen gaan, dus die 1,4 en die 2. En we kunnen met elkaar daar verder discussie over gaan voeren als het gaat om de te hanteren bovengrens. De kwalificaties die we dan vervolgens daar mee kunnen geven als het gaat om het weerstandsvermogen is incidenteel redelijk goed. We halen bijna die factor 1,4 en structureel zeggen we dat is goed, want we hebben een meer dan sluitende, structureel sluitende begroting. Algemene uitkering, daar zal ik even op terugkomen. Dat heb ik hier even neergezet. In bijlage 2, zoals is opgenomen in de kadernota, geven we meer uitgebreide toelichting daarover. Daarin schrijven we ook, vertellen we ook dat die is berekend op basis van de marktcirculaire en dat er een forse stijging in zit. Dus en dat doen we dan een fors hoger accre. Dat heeft alles te maken met de beleidsintensiveringen vanuit het Rijk. En wat vaker is genoemd, dat kent u waarschijnlijk ook wel, de systematiek van de algemene uitkering, dat is dat we trap op, trap af hanteren. Op het moment dat het Rijk meer uitgaven verricht, dan profiteert de gemeente daar ook van, want er gaat ook meer geld naar het gemeentefonds. En andersom werkt het ook weer zo door. En voor de komende jaren hebben we daar een mooie stijgende lijn in. En een flinke stijgende lijn ook, want het is ongeveer 2 miljoen wat er jaarlijks een toename speelt voor ons, voor Betuwe, voor de komende 4 jaar. Dus dat tikt behoorlijk door. Dus vandaar ook dat financiële meerjarenperspectief zodat we kunnen presenteren. Dat zijn mooie cijfers, met meteen een belangrijke kanttekening erbij, want eind mei, 31 mei, is de mei-circulaire gepubliceerd. En daar is melding gemaakt van een bijstelling van dat hoge accre. Dus weer een stapje teruggezet. We zijn op dit moment dat aan het doorrekenen. Het zal een verlaging betekenen van die cijfers, dus wat minder rooskleurig. Wat dat precies betekent, dat zullen we doorrekenen en laten zien bij de begroting 2009. Dat is ook gebruikelijk dat we in de kadernota de mei-circulaire nog niet verwerkt hebben. Dat doen we bij de begroting. En tussentijds via de tussenrapportages kunnen we eventuele limitaties van de algemene uitkering ook daarin meenemen. Goed, mocht hier nog specifieke vragen over zijn, dat is een belangrijk onderwerp, dan zien we die wel naar ons toe komen en gaan we ons daarop opduiken. De tariefsaanpassingen, volgens mij heb ik net al een paar zaken genoemd bij de vragen die gesteld zijn daarover. In het coalitieprogramma is opgenomen dat de gemeentelijke lasten niet meer verhoogd mogen worden dan met het inflatiepercentage. Dat geldt dan voor de OCB en de leges en voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Blijven een uitgangspunt hanteren van maximaal 100% kostendekkendheid. Dus ook die lijn trekken we door.
En voor de, want die wordt hier niet genoemd, de precario op kabels en leidingen, geldt ook die 1,5%?
Die heffen we tot en met 2021. En volgens mij blijven de tarieven, zijn die daarvoor vastgesteld?
In verordening vastgesteld, dus die veranderen niet meer.
Wat hier ook erbij staat is de hondenbelasting overigens. Daar zit geen stijging op. Afvalstoffenheffing, nog nader te bepalen. Daarvan kijken we ook naar de ontwikkelingen daaromtrent bij de nieuwe milieustraat onder andere. Rioolheffing, hoe gaan we dat berekenen? Nou, de basis daarvoor, dat is het GRP, het gemeentelijke rioleringsplan, wat we in 2017 opgesteld en wat leidend is voor de komende 4 jaar. Ook een van de uitgangspunten die we met elkaar zijn overeengekomen is, als er sprake is van een financieel voordeel, wat blijkt uit het jaar daarvoor, in dit geval het jaar in 2017, dan vertaalt ze dat ook door naar de tarieven voor het komend jaar. Het afgelopen jaar in 2017 hebben we daar een voordeel gehad van een kleine 3 ton. Daardoor zijn we ook in staat om voor 2019 een eenmalige verlaging van rioolheffing door te voeren van ruim 12%. Nou, met deze cijfers blijft de belastingdruk laag. We scoren goed als overbetuwe zijnde. Mooie noteringen. Als we kijken in Gelderland, 4e plaats. In Nederland, op de 18e plaats, nou, dan doe je het niet slecht, denk ik, van de 380 gemeentes in Nederland. We hebben het ook al over gehad, eventjes het personeelsbudget, de ontwikkeling daarvan. Wij kennen binnen Overbetuwse begroting een systematiek, als het gaat om het personeelsbudget, hoe we dat toepassen. Daar hebben we een aantal uitgangspunten van opgesteld en dat passen we toe sinds 2012. En dan gaat het erom dat we een aantal budgetten in onze begroting hebben zitten. De loonkosten, loongerelateerde budgetten en andere budgetten die ook aan personeel te linken zijn. En daar hebben we met elkaar een aantal afspraken, regels voor opgesteld hoe we daarmee omgaan. Omgaan in de zin van besluitvorming en in de zin van budgetbewaking. Er is ook bij haar aangegeven van we gaan dat evalueren. En dat hebben we in 2014 gedaan. En nu zijn we dat ook weer aan het doen in 2018. En op dit moment loopt die inventarisatie. We voeren daar binnenkort nog een aantal gesprekken over met een aantal raadsleden. We hebben daar intern een aantal gesprekken mee gevoerd. Wat we daaruit ophalen, daarover gaan we rapporteren de begroting 2019. En vervolgens zullen we ook aangeven wat dan onze werkelijke formatiebehoefte is voor het komende jaar en de komende jaren. En mocht er sprake zijn van een bijstelling van de systematiek van het personeelsbudget, dan leggen we dat expliciet aan de raad voor om daar een besluit over te kunnen nemen. Dus de raad blijft daar in de lead. Dat gaat om de cijfers die er even bij horen voor 2019. De toename van het personeelsbudget als het gaat om premiestijging, salarisstijging. Wat dat aangaf, 2,5% hebben we daarmee gerekend. Dat betekent een stijging van ruim 5 ton. En dat is een stijging die dus elk jaar wordt opgenomen in meerjarenperspectief. De toegestaande formatie toename, en dat is weer ontleend aan de systematiek van het personeelsbudget, die is bepaald op 3,5 FTE per jaar. En dat is dan weer ontleend aan benchmarks, vergelijkende cijfers van andere gemeentes.
En die formatietoename zit ook de externe inhuur in?
Het gaat om het totaalplaatje. We kijken naar het totaal van de totale formatieomvang van de gemeente, waarbij we kijken naar de gehele bezetting. Dat is wat we doen.
Inclusief ja, maar mijn vraag is, zit daar de externe inhuur dus in?
Ja. Ja. Niet altijd op projectbasis, dat is wat anders, maar wel gewoon
precies,
in de inhuur. En dat is volgens mij, hebben we dat ook onderzocht en dat komt ook naar jullie toe. We hebben vorig jaar inderdaad een benchmark weer laten uitvoeren. Naar voren gehaald, omdat we het gevoel hadden dat de systematiek ook wel weer aan evaluatie toe was. Is die nog passend, hè? Met ook de transitie van sociaal domein, hoe zet zich dat? Dus hebben we de berenschot weer laten doen. We hebben nog het vensters, hè? Dat hebben we jaarlijks ingevuld. En daar zijn allemaal gegevens van die ook ingeven hoeveel inhuur we hebben. We zitten ook geloof ik op 23%, even de informatie voor uw beeldvorming. Maar dat komt nog allemaal uitgebreid terug.
Zeker, ja. Deze cijfers overigens die zijn ook opgenomen in het stage van het financieel meerjarenperspectief, in de meerjarenraming, hè, in de bijlage die is opgenomen. Daar vindt u deze bedragen ook terug. Tot slot geven we ook een kort inhoudelijke duiding van de stand van zaken van de nieuwe huisvesting al hier. Waarbij we refereren aan de informatiememo die begin deze maand en nu verstrekt is. waren de inhoudelijke stand van zaken is weergegeven. Dat betekent dat het komend jaar 2019 hier een grootschalige verbouwing zal plaatsvinden, zoals u weet. Hiervoor met de publiekshal, het souterrain. Dan gaat hier echt de boel op de schop. Financieel gezien, wat is daarbij het uitgangspunt? Niet heel onbelangrijk. Ook hier budgetneutraliteit toe te passen. 8,6 miljoen, het investeringsbudget, dat is nog steeds van kracht, nog steeds leidend als het gaat om onze budgetbewaking. En dat laat ook terugkomen in de tussentijdse rapportages. Als daar een bijstelling nodig moet zijn, om welke reden dan ook, dan zullen we daarover betijds aan de Raad gaan rapporteren. Op dit moment is het zo dat we nog steeds met dat budget denken uit te komen.
En dat is dan ondanks de van de week in de pers aangekondigde kostenstijgingen, voor zowel materiaalkosten als de kosten voor personeel. Ik zie de wethouder glimmen.
Kosten personeel? Kijk, kostenstijging. Kijk, de vraag was zeg maar in het risico wat ik beschreven had in het 5-pagina's tellende memo, waar we dus in de stand van zaken nu meegedeeld hebben, we natuurlijk ook iets gezegd over het budget, de financiële kaders en hoe we omgaan met risico's. En daar is ook inderdaad op geantwoord waarop hoe wij denken te kunnen sturen op de wijze waarop wij dit project hebben of in uitvoering hebben gebracht. Dus ook met een bouwteam en een andere manier van aanbesteden ook zorgen dat we elke keer in het concept en de uitvoering zorgen dat we de kaders blijven behouden. Dat wil dus niet zeggen, ook bij de traditionele aanbestedingen kun je grondstofkosten niet helemaal aftikken tot de laatste schroef. Dat heb ik ook proberen te benadrukken naar de vraag van de journalist. Maar vooral heel belangrijk is, zijn er dan mogelijkheden om te kunnen optimaliseren in het proces met alle partijen aan tafel. Dus wat ons betreft blijft nog steeds het budget leiden. En anders gaan we kijken of we in de programmering nog bij kunnen sturen. Dus ja, dat is een risico wat ik beschreven heb. Maar ook de wijze waarop wij dat risico gaan opvangen.
Tot slot, laatste sheet. Meer procedureel gezien. We beginnen al naar gevraagd. Hoe is verder de behandeling van de jaarstukken? Staat er dus nog niet bij, maar aanstaande maandagavond laat mogen er nog vragen worden ingediend. En dan kunnen we daarmee aan de slag gaan.
Mag ik daar een vraag over stellen? De meeste fractie pas aanstaande dinsdag de 19e hebben we dan overleg. En ik wil toch vragen of we de vragen kunnen insturen woensdagochtend 9 uur of woensdagmorgen 12 uur nog liever. Het lukt me anders gewoon niet. En ik denk dat als namens meerdere spreken.
Ja, het is ook afhankelijk van het aantal vragen wat er binnenkomt. Hè. We zijn de beroerdste niet. We doen ons best om alle vragen, en ook al komen ze wat later binnen, die netjes te beantwoorden. Dat afgelopen jaren ook zo gedaan. We moeten ook kijken naar de hoeveelheid vragen. Omdat we ook bezig zijn met de kadernota en anderszins. Ik wil toch graag een appel doen. Als het eerder kan, graag. Wordt het wat later? We kijken wat we kunnen doen.
Maar ik neem aan dat u liever heeft dat je het in 3 porties doet dan dat je alles tot laatst geclusterd en dan in 1 keer op het eindpas geeft.
Dan kunnen we alvast met de slag gaan, hè? Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Ja.
Er wordt gewoon dus actief meegedacht. Dus,
dat is al mooi. Dat is al heel mooi. Ja. Ja.
Als je maar niet gaat beantwoorden.
Goed, voor de kadernota is het ook de verdere behandelprocedure aangegeven. Dus na deze toelichting van vanavond, het indienen van de technische vragen volgende week maandag. Dit is een vrij strak schema. Heeft ook alles te maken met de raadsbehandeling op 3 juli. De beantwoording van die technische vragen, vervolgens het indienen van de moties, amendementen, alles wat daarbij hoort. Neem hier nota van en we gaan er gezamenlijk mee aan de slag, zou ik zeggen. Voor nu, zijn er nog vragen? En anders komen die op een later moment.
Die gaan er vast komen, denk ik. Dankjewel, Wilco. Volgens mij is het voldoende belicht, zeg maar. En gaan we elkaar bij de algemene beschouwing op 3 juli en op 25 juli elkaar verder in gesprek over de inhoud. Dankjewel, fijne avond.